Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die zijn trouw bewaard van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij willen ons voorbereiden op de geloofsbelijdenis met het apostolicum vanavond, Psalm 111, vers 1, als inleiding op de geloofsbelijdenis. Psalm 111, vers 1, en als antwoord daarop vers 2. Vers 1 voor en vers 2 na de geloofsbelijdenis. Doen wij nu met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen belijdenis van ons algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden. De wederopstanding van het vlees en één eeuwig leven. bidden wij om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Heere getrouwe en almachtige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, zo mogen wij opnieuw op deze uw dag als gemeente, als een deel van uw wereldwijde gemeente samen zijn, rondom uw woord, rondom uw getuigenis. O Heere, dat is één van de allermachtigste en de allergrootste werken van uw hand. Dat u uw woord hebt gegeven en een gemeente u vergadert rondom dat woord. Ach Heere, wij hebben regelmatig de neiging om op onze werken ons te richten. Maar leer ons dat telkens opnieuw maar af, want wanneer wij bij mensen werken blijven, ach, dan spreekt alles tegen ons, dan is alles zonde op zonde en schuld op schuld. Dan is daar die oneindige kloof die nooit gedempt kan worden. Dan zouden we in onszelf verzinken en verstikken, Heere, maar richt u ons op uw werk, op uw hart, op uw hand, wie ooit daarin zijn lustgenoot doorzoekt, die ijverig en bestendig wilt u vanavond bij ons zijn wanneer we ons richten op uw woord, Heere. En wilt u alle voorbereidingen die daar geweest zijn in de studeerkamer en in het bidvertrek, en wilt u die zegenen en wilt u zelf erin meekomen en wilt u schenken dat er iets van die ijverige en bestendige doorzoekingen mogen overkomen, omdat uw Heilige Geest meekomt met dat woord en onze harten wilt raken en omdat die Heilige Geest ons wil openbreken naar u toe. Heere, wil u dan zo bij ons zijn wanneer we zo'n wonderlijk vers uit dat heerlijke Hooglied gaan overdenken? En wilt u het zo maken dat het een lied wordt waar we nooit meer over uitgezongen raken? Een lied dat eeuwige aanbidding bewerkt in harten van verloren zondaren. Daartoe gaat uw werk uit. Daartoe gaat uw werk door, ook hier en nu vanavond. Woon zo in ons midden, door uw woord en door uw geest. Uit louter genade, omwille van het bloed van onze borg en zaligmaker, Jezus Christus alleen. Amen. Ik wil met u de Heilige Schriften openen vanavond. Allereerst in het Nieuwe Testament, de brief van Jacobus. Jacobus 3. Brief van de apostel Jacobus, derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. En daarna Hooglied 4, vers 11 als onze tekst. Jacobus 3, de eerste 10 verse, daar staat boven misbruik der tong. En dan luidt het woord van de Heere God aldus: zijt niet vele meesters, mijn broeders, wetende dat wij te meerder oordeel zullen ontvangen. Want wij struikelen allen in vele. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man, machtig om ook het gehele lichaam in de toom te houden. Ziet, wij leggen de paarden tomen in de monden, opdat zij ons zouden gehoorzamen. En wij leiden daarmede hun gehele lichaam om. Ziet ook de schepen, hoewel zij zo groot zijn en van harde winden gedreven, zij worden omgewend door een zeer klein roer, waarheen ook de begeerte des stuurders wil. Alzo is ook de tong een klein lid en roemt nochtans grote dingen. Ziet een klein vuur, hoe grote hoop houts het aanstikt. De tong is ook een vuur, een wereld der ongerechtigheid. Alzo is de tong onder onze leden gesteld, welk het gehele lichaam besmet en ontsteekt het rad onze geboorte en wordt ontstoken van de hel. Want alle natuur, beide der wilde dieren en der vogelen, beide der kruipende en der zeedieren, wordt getemd en is getemd geweest van de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens temmen. Zij is een onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk venijn. Door haar loven wij God en de Vader. En door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komt voort zegening en vervloeking. Dit moet, mijn broeders, alzo niet geschieden. Gaan we naar de tekst voor de prediking vanavond. Hooglied 4. En niet 3, zoals ik vorige keer zei. Hooglied 4. En we hebben de versen 9 en 10 gehad. We gaan vers 11 overdenken vanavond. En daar zegt de Heer Jezus: uw lippen, o bruid, druppen van honingzeem. Honing en melk is onder uw tong. En de reuk uw klederen is als de reuk van Libanon. Dat is gelijk de tekst voor de prediking. Gods verborgen omgang, deel 3. En we letten vanavond op de zoetheid van de woorden van de bruid. Derde punt. De zuiverheid van haar gedachten, het vierde punt. En de geurigheid van haar kleding, het vijfde punt. De zoetheid van haar woorden. De zuiverheid van haar gedachten, de geurigheid van haar kleding. Voordat wij dat samen gaan overdenken, krijgt u gelegenheid om uw liefdegave te geven in de dienst der offeranden voor diaconie en voor kerk en eredienst. En wij zingen als inleiding op de prediking en als inleiding op de tekst ook psalm 141, de 141ste psalm, de versen 2, 3 en 10. Versen 2, 3 en 10 van psalm 141. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. In een van de betere, diepgravender bijbelverklaringen die ik heb, namelijk van Matthew Poole uit de tijd van de reformatie, schrijft hij over het Hooglied dat we dat lied niet vleeselijk, natuurlijk hebben te verstaan. Alsof het zou gaan in dat lied over Salomo en zijn geliefde. Maar dat we het geestelijk hebben te verstaan. Handelend over de Heer Jezus Christus en zijn bruidsgemeente. We hebben dit boekje, zegt Poel, mystiek of allegorisch uit te leggen. En dan zegt hij erbij, Psalm 45 is er de verkorte versie van, de samenvatting van. En daarover zijn haast alle verklaarders, zowel christenen ook als Joodse rabbijnen, het eens. De meeste theologen in onze dagen ontkennen dit. Er is onlangs nog een boekje verschenen over het Hooglied als een lied over het huwelijk. Maar dan komt het er toch heel magertjes af. Het is een loflied. Niet op het huwelijk tussen twee mensen. En daarom houd ik mij liever aan die theologen van de oude tijd. En ook aan Kolbrugge, die in de vorige eeuw met deze uitleg van het Hooglied is uitgelachen. En van Psalm 45, het heeft hem bijna zijn promotie gekost. Hoe waagde iemand het om nog zo klassiek, zo ouderwets te preken over het Hooglied. Maar het Hooglied omschrijft door middel van schijnbare bruidslyriek datgene wat er in het verborgene omgaat tussen God de Heere en zijn kinderen. Maar nu is het zo dat er door onze schuld, door onze diepe val en door onze afval van de Heere God een onoverbrugbare kloof is gekomen tussen God en mensen. Tussen de heilige en de zondige. Tussen een rechtvaardig God en een onrechtvaardig mensenkind. Tussen de hoge God en die diepgevallen mens. Tussen de eeuwige God en de vergankelijke mens. Tussen de levende God en een dode zondaar. En u kunt zich, gemeente, die gapende kloof nooit diep genoeg en nooit breed genoeg voorstellen en indenken. Trouwens, wij denken wel eens dat we wat weten van zondekennis. Maar je kunt niet indenken hoe diep die kloof was. Dat heeft er maar één gedaan. De zonde verwijdert de mens nog verder van God dan het oosten verwijderd is dan het westen. Het is onoverkomelijk van ons uit, onverzoenbaar op wat voor manier dan ook. Maar dan gebeurt er dat eeuwige godswonder, dat die hoogheilige God zich neerbuigt in zijn verkiezende liefde over dat dal vol dorre doodsbeenderen. We zitten hier in de duinen. Dal vol dorre doodsbeenderen. En hij vernedert zich, hij bukt zich elke keer weer tot een verloren mensenkind die wat kerkje spelen vaak en wat godsdienstig willen wezen, maar die nooit genoeg besef heeft van wat nou des Heren welbehagen is. Hij buigt zich over ons heen, ook vanavond weer. En hij spreekt tot u en tot jou en tot mij. En zo volbrengt hij de raad zijner liefde. Zo zou je kunnen zeggen, komt het verbond der genade tot uiting. Het komt uit de hemel en het uit zich in de prediking van het evangelie. En het uit zich allereerst in dat woord. Als hij zegt, ik zal vijandschap zetten. Tussen uw zaad, tussen u en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad. Ga ik volgende week over preken over die tekst. Daar belooft hij, dat is de belofte belofte van de verzoening en van de zaligheid en van het heil. En dat woord, dat blijft geen holle klank, dat is niet zomaar een woord dat hij spreekt. Nee, dat woord is vlees geworden. Voelt u wel? Ik zal vijandschap zetten. Daar heeft hij vlees en bloed aan gegeven aan dat woord. En dat woord heeft de naam Christus gekregen. Naam boven alle naam. En dat vlees geworden woord heeft geleefd en geleden. Is gestorven en begraven. En heeft gehangen tussen die hoog heilige God in. En tussen mij, diep gezonken zondaarsmens. De middelaar, de borg, de zaligmaker. En hij is verhoogd geworden tot de hoogste hemel. En in zijn verhoging, o wonder, heeft hij die verlorene in zich meegenomen. En om nou iets te verstaan, ietsje maar, een ietsje pietje van wat er nou omgaat. Tussen de Heere God en zijn kerk. Hoe het toegaat in die verborgen omgang tussen de Heere en een enkele ziel in Katwijk of in Utrecht. Is het nodig om ons te verdiepen altijd maar weer in Christus. Verdiep je in Hem. Want in Hem woont God onder ons. In Hem wonen zondaren bij God. De eerstgeborene uit de doden. In hem verzoenen God en de zondaar zich. In hem spreekt hij tot ons. Het hooglied is de uiting, en ik zeg het maar iedere keer opnieuw, van het innigste verkeer tussen de Heere en de zijnen. Hoe het nou toegaat in die bediening van de verzoening. We hebben gelet op het hartveroverende van de bruid, van haar verschijning. Op de schoonheid van haar liefde. En we gaan vanavond verder bij de zoetheid van haar woorden. Uw lippen, o bruid, druppen van honingzeem. Hij staart als het ware in die bruidslyriek naar onze mond. Naar uw en jou en mijn lippen. En hij hoort ons. Je komt wel eens bij mensen, dan hangt er een bordje aan de muur. De Heer Jezus is de stille toehoorder bij ieder gesprek in dit huis. Hij hoort ons. 'S Ochtends en 's avonds, overdag. En 's nachts, hij hoort ons als we bij elkaar zijn. Als we het gezellig hebben en samen eten. En samen feest vieren. Hij hoort ons als we verdriet delen. Hij hoort ons overal en altijd. Eerst had hij het over haar ogen. En toen haar halsketting. En toen haar liefde en de geur van haar olie. En nu hangt die bruidegom als het ware aan de lippen van zijn bruidsgemeente. In de vorige verse zweeg ze nog. Nu wordt ze sprekend. Ingevoerd. En ach, als u ooit echt hebt lief gehad in uw leven. Echt hebt lief gehad. Met zo'n vurige, brandende liefde. Dan kunt u zich enigszins indenken wat het zeggen wil. Die lippen van je geliefde. Die stem. Die klanken. Haar woorden. Haar taal. Een en al muziek. In de oren. Wat is dat voor taal van die gemeente? Wat zijn dat voor woorden? Als ik Jacobus lees, Nieuwe Testament, schrik ik. Maar de Heer Jezus, nota bene in het oude verbond, die noemt dat wat er van haar lippen komt, druppels nofet, staat er in het Hebreeuws. Honingzeem, dat is niet zomaar honing. Dat is geen algemene honing zoals je een potje kunt kopen in de winkel of bij de imker kan halen. Nee, nofet is onbewerkte, ongeperste, ongepijnde honing. Men noemt het ook wel maagdenhoning. Ze druppelt zomaar uit de raad van zichzelf. vanzelf. Die raten zitten zo bordevol dat die honing die zakt naar beneden en die drupt daaruit. En de Heere vergelijkt in deze woorden uw en mijn mond. Laat dat goed tot u doordringen. Uw en mijn mond. Uw en mijn lippen met zo'n druipende honingraad. En honing, ach dat weet u allemaal, honing is het teken, het symbool van zachtheid en zuiverheid en zoetheid. En nou zegt hij met Hollandse woorden gezegd, uit de mond van de gemeente druipt als vanzelf. Zoete woorden. Klinkt als vanzelf in zijn oor, liefkozende minneliederen. Maar en ik weet niet hoe het u vergaat hoor, maar als je dat zo leest. En je legt Jacobus ernaast en je legt je eigen leven ernaast en je eigen woorden. Let maar alleen eens wat we de afgelopen week hebben gezegd zo. Dodelijk venijn. Vervloeking. Alsem en gal, maar dat is wel iets heel anders dan honing. Wat braken wij er soms uit binnen vier muren en daarbuiten en op papier. En ik denk aan de vloeken en de schreeuwen die geklonken hebben ook in de afgelopen week. En de helse taal die soms tegen de wanden ketst. En ik hoor een Petrus vloekend, grof vloekend, zijn heiland verloochenen. Ik ken hem niet. En dat was een wedergeboren christen. Jazeker. En David die liegt. En die moordcommando's geeft. En Jacob de bedrieger. En ik hoor mezelf. En ik hoor de kerkelijke klerus en de twisten en het gekrakeel. Heren, vergist u zich niet. Gaat u niet al te ver door te zeggen honingzeem. Nee, gemeente, want waar de geest des Heren inkomt, waar genade binnenkomt, daar komt ook een andere taal. Daar komt ook andere taal in de ziel en in het leven. En het is die taal waar de bruidegom het over heeft. Daar komt de zelfaanklacht. Daar komt het smeken om genade. Daar komt het bidden, zet Heren een wacht voor mijn lippen. Daar komt de roep en de schreeuw naar boven, Heren, help mij, want ik verga. Daar komt uit het lied, uit het hart van David, na Bathseba en Uria, gij zijt die man, weet u wel, met Nathan. Daar komt uit dat wederomgeboren hart, Psalm 51. Zondaar was die al veel langer. En wederom geboren was die ook al. En toen kwam Bathseba. En daar viel hij. En het gaat ook in die dagelijkse bekering altijd met vallen en opstaan. Wat zijn nou die honingdruppels van die bruidslippen? Dat zijn de woorden, dat is de taal die de bruid uit in de toekering... in de bekering naar de Heer Jezus toe. Als die haar ziet, dan is ze naar hem toegewend. Dan ziet hij haar lippen. Dan let hij op haar lippen. En in de waarachtige bekering gaat dat altijd net als bij David en bij de profeten en bij Petrus en bij Paulus. Daar wisselen de klaagliederen en de jubelzangen elkaar af. En het gaat, ach, hoe gaat het? Het gaat in mijn leven, zeg ik wel eens altijd weer, van Genesis 3 naar de Hof der Opstanding, heen en weer. Van Genesis 3 naar de Hof der Opstanding. En zo zal het gaan tot mijn laatste snik, vallen, zonde vallen en opstaan in de opstandingskracht van Christus. Zo gaat het met die bruidsgemeente. Psalm 51, wees mij genadig, o God, David. Naar uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit. Naar de grootheid uw barmhartigheid. David, Loof den Heere, mijn ziel en al wat binnen is. In mij is zijn heilige naam. Dat is ook David. Klaaglied en lofzang. Dat zijn de honingdruppels van de lippen van de gemeente. Gebed en getuigenis. Zelfklacht en liefdeslied. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Neem uw heilige geest niet van mij, Heere. Hij had hem wel, hoor. Wel degelijk. Zie, dat zijn de woorden van de bruidsgemeente. Dat is nou honingzeem. En die drupt vanzelf. Moet je niet forceren. Moet u ook niet nagaan doen. Moet u niet vroom willen zijn of bekeerd willen lijken. Dat kunnen wij niet maken. Dat kan een mens niet maken. Dat is geloofsbevinding. Dat zijn de levensliederen van mensen en van de gemeente waarin de Heilige Geest werkt. Dat komt alleen maar daar waar het woord van God gepaard aan de Heilige Geest macht en gezag heeft. Dan gaat het vanzelf in je leven. Dan gaat het vanzelf. Dan is die bruidsgemeente een vanzelf sprekende gemeente. En steeds opnieuw valt die honing van haar lippen. O, Gods honingbijen weten de raten wel te vullen. En die vloeken dan. En die leugens dan. En die scheldpartijen dan. En die valse taal dan. En die scherpe, bitse tong dan. Hij ziet ze niet aan. Die heeft hij op zich genomen. Die heeft hij in zijn eigen mond genomen, om het zo eens uit te drukken. En die heeft hij geworpen in zijn kruisdood, in een zee van eeuwige vergetelheid, in een graf. Hij ziet u en jou en mij aan in de taal van de bekering. Schreeuwt u nog wel eens omhoog? En roept u het nog wel eens uit? Huilt u nog wel eens naar God? Zomaar, op je knieën plotseling, thuis. Hebt u nog zo'n kamertje? Of ergens in het duin, dat kan ook. Zing je nog wel eens van die heerlijke naam met hart en met ziel en met heel je leven? Jubel je nog wel eens over genade voor genade, voor genade, voor genade? Hij hoort. Met gespitste oren en met zijn hart op je gezet. Hij luistert. Hij hangt als het ware aan uw lip. Belijden wij nog wel eens onze schuld? Oh, je hoeft het niet altijd tegen elkaar te doen. Er zijn wel eens van die perfectionisten die zeggen dat al de beleden zonden tot de Heere God, die moeten ook naar elkaar beleden zijn. Ach, het is een gebroken wereld, mensen. Maar wel eens naar boven neem, Heer, mijn bange klacht ter oren. Is dat u vreemd? Och, zegt er iemand, dominee, als u eens wist wat er bij mij allemaal gebeurd is. Ik heb geen woorden meer. Ik heb geen woorden meer. Zie, als het aan woorden mij ontbreekt. Wat de overdenking in mij spreekt. Verwaardig u uit hemelskoren mijn stem te horen. Wel nu, hij hoort. En wat zegt u? Want hij spreekt ook. Wat zegt u, Heere? Uw lip. Druppen, o bruid, druppen van honingzeem. Honing en melk is onder uw tong. Honing en melk. Waar heb ik dat meer gehoord? Honing en melk. Kanaan, oh ja, weet u nog? Kanaan, een land vloeiende van melk en van honing. Twee levensmiddelen die in die tijd zeer hoog werden aangeslagen, zeer hoog geschat waren. Honing vanwege de zoetheid, omdat er nog geen suiker bestond. Verse melk, omdat er heel weinig in voorraad van was. Geitenmelk en schapenmelk, maar het werd zo zuur in dat klimaat, hè? Nog erger dan vandaag. En als het in zo'n geitenleren zak werd gegoten, dan was het al bijna zuur en dan werd het gedrukt. De drukking der melk brengt boter voort. Schapenmelk, geitenmelk, grondstof voor boter, voor kaas, honing en melk. Het symbool derhalve voor vruchtbaarheid. Kanaan was een vruchtbaar land. Vloeiende, stromende, berstensvol melk en honing. Nou, zo roemt en zo noemt nu de bruidegom zijn bruid om haar vruchtbaarheid. Ze heeft als het ware onder die tong een enorme voorraadschuur. Nooit is er tekort. Ze is als een akker vol voedingsmiddelen. Je ziet het nog niet. Misschien gaat de ploeg er nog door en gaat de echter overheen, maar ondertussen. De honing van de vorige oogst is nog aan het druppen. Maar er komt nog veel meer, want die bruid heeft een arsenaal in voorraad. Waar? In de raten onder haar tong. Dat wil zeggen in het verborgene. En terecht zeggen de meeste verklaarders dat je dan moet denken aan het hart en aan de geest. Aan de twee-eenheid van hart en geest. Dat is de voorraadkamer van de gemeente. Aan haar overdenkingen, aan haar gedachten. Met name zoals die bijvoorbeeld bij die verloren zoon zich uiten toen die tot zichzelf gekomen zijnde zeide. Uit de verborgenheid vandaan, daar komt die geloofstaal, uit die raten vandaan. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en zeggen, en dan komt er een heel verhaal. Dat is nou honing en melk. Dat was onder zijn tong. Of nog eens die psalm 5, die prachtige psalm. Zie als het aan woorden, aan honing druppels mij ontbreekt. Wat de overdenking in mij spreekt. Zo is het toch ook in het natuurlijke leven. Waar een bruid en een bruidegom elkaar lief hebben in het natuurlijke leven. Daar tuimelen toch de gedachten over elkaar heen. Soms zeg je geen woord tegen elkaar, als je maar bij elkaar bent. Hè? Maar daarbinnen worden mensen muzikus, een poëet, een dichter, een kunstenaar. En dan is er in die gedachten als het ware al een heel huwelijksleven verlopen. Nog voordat ze elkaar één kus hebben gegeven. Ja, zo gaat het nou toe in het hart, onder de tong van de bruidsgemeente. Zegt u eens heerlijk, denkt u nou nooit eens aan de Heer? En bent u er nooit eens helemaal vol van aan het altijd met de Heere zijn? Nee, dat is niet altijd, dat weet ik wel. Maar bij tijd en wijlen kunt u het meezingen met die psalmdichter. Mijn hart, vervuld met heilsbespiegelingen, zal het schoonste lied van deze bruidegom zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. Geestdriftig als hij die bruid maakt, net als die vrouw van vanmorgen. Geestdriftig als hij het hart haar op de tong legt, is ze als de pen van een die vaardig schrijft. En gemeente, dan denk ik toch wel eens bij mezelf, waarom is dit voor veel mensen in de kerk van de Heer Jezus Christus toch vaak abacadabra? Waarom is er zo bar weinig heilsbespiegeling? Heilsbeleving. Heilsuitleving. Nee, ik bedoel niet allerlei godsdienstige praat. Je prikt er zo doorheen. Ik heb het niet over allerlei dingen die godsdienstig in de mode zijn. Maar dat mensen is gaan zeggen, beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mens, gaat al het schoon van mijn eigen vrouw. En van mijn eigen man. En van mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Gaat al het schoon van mijn bankboekjes. Verre, oneindig ver te boven. Waarom, bruid, zing je zo over je bruidegom? Omdat gena is op zijn lippen uitgestort. Dan komen de lippen van de bruidegom en de lippen van de bruid bij elkaar. Gena. Hoe weet je dat dan, bruid? Wel, dat weet ik hieraan, omdat mijn bruidegom mij bedekt met zijn bloed. Hij is mijn bloedbruidegom. En waardoor is hij dat dan? Dies hij eeuwiglijk van voor de grondlegging der wereld van God gezegend wordt. Daarom, dat zit in de raad. Dat zit in het hart van een bruid, ziende op Jezus. En hij weet ervan. Maar al die zondige gedachten dan, al die aanvechtingen dan, al die doodsgedachten dan, al die haatgedachten dan, al die zinnelijke, overspelige gedachten dan. Want die zijn er ook hoor. Die zijn er tegelijk en soms dwars door elkaar heen. En die inhalige gedachten dan. Ach gemeente, u weet het toch. Geloof het dan toch. Voor eeuwig vergeten en vergeven. Zomaar, dominee. Nee, niet zomaar. Door een kruis. Paal op Golgotha. Luister. Luister nog eens goed. Ik hoor een lied. Een hoog lied. Uit de mond van mijn bruidegom. Hij zingt. Hij zingt. Hoor en uw ziel zal leven. Honing en melk zijn onder uw mijn tong. En dan het laatste. En de reuk uw klederen is als de reuk van Libanon. Dat is weer die uitwaseming, die verspreiding, die odeur van de bruid. Ditmaal niet de geur van haar olie. Daarmee werd het haar en het lichaam ingesmeerd. Daarmee werd de huid verzorgd. Hij heeft het nu over de geur van haar kleding. En nu heb ik me speciaal in de afgelopen week voor deze preek eens verdiept in een aantal studies over de kleding en de haardracht in het oude Israël. Dat is wel eens aardig. Ik kwam erachter dat in deze tijd de mannen haast allemaal zonder uitzondering lang, weelderig haar droegen en een baard. En de vrouwen hadden allemaal korte krullen met korte lokjes opzij. Het is bij ons dus in onze gereformeerde cultuur precies omgekeerd geworden. De kleding bestond meestal, dat moet ik even vertellen, uit een tunica, een soort onderkleed, uit een mantel, vaak van huid gemaakt, een leren gordel, sandalen en een hoofdbedekking. Die mantel kon ook van vlas of van wol gemaakt zijn. Ondergoed kende men eigenlijk niet. Men sliep naakt in de mantel. Over het onderkleed was ook dikwijls, over die tunica, een kleedsimla gedrapeerd. Een soort lange sjaal, zo'n Grieks gewaad, dat je wel eens om die beelden ziet. Een soort sjerp. En daarnaast had je ook nog lendengordels enzovoorts. Maar dit was het algemene beeld in al die landen in het Midden-Oosten, ten tijde van David. En geen enkele geleerde weet nou aan te geven precies wat het verschil was tussen mannenkleding en vrouwenkleding. In ieder geval wel dit. Voor die kleding werd reukwater gebruikt. Want, u begrijpt, door dat transpirerende lichaam ging die kleding vaak ruiken. Vooral zo'n leren of zo'n huidachtige mantel. Of wol van die schapen en die geiten. Het was allemaal niet zo rein als vandaag. Er waren ook veel luizen, las ik. Dat vond men ook eigenlijk gewoon. Nou, om die geur wat minder onaangenaam te maken en wat minder transpiratieachtig, werd er reukwater overheen gegoten. En u zegt de bruidegom tot die bruid, de geur van uw klederen is als de Libanon. Wat bedoelt u daar nou mee? Wel, de Libanon is het gebergte in het noorden van Israël. Dat loopt zo naast de kustvlakte door tot in Syrië. En de Libanon was beroemd om zijn wouden, om cederbomen, om cipressen, om kruiden, om wijn. En er groeiden vooral veel vruchtbomen, pruimen en appels en peren en abrikozen en olijven en amandelen, kastanjes, moerbeien, walnoten. Ruikt u het al? In zo'n woud van Libanon, het is nu al veel kaler geworden. Het is nog mooi hoor. Er zijn nog steeds prachtige plekken. Maar toen was het helemaal een oase. Pure natuur. Fris. Krachtig. Jong. Al die geuren van het fruit en van de vruchten door elkaar. Een heerlijke geur. Alle goede gaven. Die God als het ware in de Hof van Eden gegeven heeft. Die komen hier samen. Wat een heerlijk beeld. Als ik uw kleren ruik, dan waan ik mij in Gods vrije natuur. In de Libanon, dan waan ik mij in de ongerepte schepping. Alsof er geen zondeval geweest was. Alsof die bruid zo uit die Hof van Eden kwam lopen. Wat een gewaad, wat een gewaad. Wat een kleding, wel nu, zo komt de bruid van de Heere Jezus. Uit de Hof der Opstanding. Zo, zeggen we klassiek geformuleerd, is de staat van de gemeente. Ze is volmaakt voor God. Louter en alleen, omdat die bruidegom haar doet delen in zijn deugden. En zo nu zingt hij zijn hooglied met doorboorde handen en met doorboorde voeten. Ja, maar zegt er iemand, ja dominee, dat is prachtige taal. Maar zo ben ik niet. Vraag het maar aan mijn man van de week of vorige week. Vraag het maar toen ik tekeer ging tegen hem. Zo ervaar ik mezelf niet en zo ken ik de gemeente om mij heen niet. En zo ruiken mijn kleren niet. Ik zie alleen maar narigheid om me heen en in mezelf en in mijn huis. Ach lieve mensen, daar gaat het niet om. Gaat er niet om wat u ruikt en wat ik ruik en wat ik vind en wat ik zie en wat ik ervaar en wat ik ken. Het gaat erom hoe hij mij maakt, hoe hij mij ervaart, hoe hij mij verklaart, hoe hij mij kent, hoe hij mij ruikt. Het gaat erom dat wij geloven wat hij zegt onder ede. Op mijn woord, op mijn bloedwoord. Om zijnentwille zijt gij rein. Dat is niet het woord van een dominee. Dat schud ik niet uit mijn toga-mouw. Dat is niet het woord van een bepaalde kerk of een bepaalde belijdenis. Dat is het woord van de Heere Christus zelf. Hij zegt ons dat Gods hart, dat vol van barmhartigheid is. Voor een mens, voor een jongen en een meisje, wagenwijd open staat. En dan moet u zich nooit laten weerhouden door een menigte van zonden in je leven. Al zijn ze nog zo hoog, al zijn ze nog zo erg, al zijn ze nog zo diep. En zeg nooit, het is met mij te erg. En zeg nooit, ik ben te verdorven dan dat ik ooit in de buurt van Christus mag komen. En zeg nooit, voor mij is er geen redding. Gods genade staat vaster dan heel de wereld. En Gods woord is vaster dan de zwaarste zondeval. En alle woorden van vervloeking en van verdoemenis die uit de mond Gods zijn uitgegaan, hij herroept ze. Wanneer u komt met het woord van zijn genade, met het bloed van Jezus Christus aan de dorpel van je levenshuis. Hij herroept ze. En verder, en dan sluit ik met een woord van mijn leermeester Kolbrugge. Hebt gij zonde? Houd u aan Gods woord. Hebt gij nood? Houd u aan Gods woord. Gaat het met u door de woestijn, door de Rode Zee, door de dood? Houd u, al willen alle vlees en al willen alle duivelen u daarvan afhouden, aan Gods woord en blijf daarin. Dat kan ik niet, dat hoor ik ook vaak, dat kan ik niet, zult u zeggen. Wel, daar vraagt God niet naar, naar wat u wel of niet kunt. Wilt ge niet omkomen door dood en door duivel? Houdt u te midden van alle nood en smart en te midden van alles wat ons in dit leven overkomt. Houdt u te midden van zonde en hel en duivel vast aan Christus bloed. En al wil de wereld u eruit drijven. En al beeft uw hart bij de gedachte of het ook wel waar is. Houdt u toch aan dat woord. Sta af van alle werken uit jezelf. Sta af van je eigen gerechtigheid. Van de twijfel aan Gods macht en ontferming. Van het zichtbare en van alle zichtbare hulp. En maak mij vrij, Psalm 43. En spreek maar, hier sta ik. Ik kan niet anders. En ik houd mij aan welk woord? Vanavond aan dit woord. Uw lippen, o bruid, druppen van honingzeem. Honing en melk is onder uw tong. En de reuk uw klederen is als de Libanon. En verder, de ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Hij die trouw is, zal mijn voet, mijn dwalende zondaarsvoet, voeren uit der bozen. Netten wie oren heeft om te horen, die horen wat de geest tot de gemeente spreekt. Halleluja. Amen. Psalm 25, vers 7. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Psalm 25, vers 7. U krijgt gelegenheid om uw gave te geven. Een extra collecte voor het evangelisatiewerk dat weer begonnen is op de campings. Van harte bij u aanbevolen. willen we samen nog danken en voorbeden doen. Heere, het was goed en het was veel. En nu komt de strijd van het geloof er weer op aan, want we gaan naar huis zo dadelijk. Uit uw huis vandaan naar onze huizen. En dan komt de Satan weer, want die is ook hier. En die zit in ons hart. En die zit in ons bloed en die gaat met ons mee. En misschien is het over een half uurtje weer mis. En dan gaan de vloeken weer klinken. En misschien liegen we alweer over een uur. En misschien vertellen we alweer dingen tegen mensen die we achter de kiezen moeten houden. O Heere God, leer ons dan ook die ogen omhoog te houden. Leer ons te blijven zien op U. En leer het ons af om ons te laten aftrekken door de boze. Om ons naar mensen te laten richten, van wat voor richting dan ook. Om ons door de wereld te laten gezeggen hoe aantrekkelijk en smakelijk die wereldtafel er ook uitziet. Maar leer ons te zien en te hangen aan uw lippen dicht bij elkaar, Heere, bruid en bruidegom. Opdat wij de honingzeem van uw woorden opvangen in ons hart, in ons leven, in ons doen en in ons laten. En wilt u het zelf zo maken dat ook deze woorden, deze prediking, daartoe mag bijdragen. Dat wij hoe langer, hoe meer de zonde leren haten en vlieden en mijden. En dat we ernst maken, vrolijke ernst, met de heiliging van het leven. Maar Heere, laat het dan een ernst zijn die niet door menselijke systemen wordt gewerkt. En door menselijke traditietjes, want die blaast u allemaal weg. Maar vanuit uw woord en uw geest. Heere, dank u voor dat heerlijke hooglied. Dank u voor die eeuwige voorzanger, de Heere Jezus Christus. Dank u voor uzelf, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij willen u bidden, Heere, wees met allen die het moeilijk hebben, ook in de komende week. We denken aan hen die alleen zijn, naar lichaam en ziel, in dit leven, sommigen stik alleen. Wij denken aan hen die worstelen met die tong en die woorden, die zichzelf elke keer opnieuw moeten betrappen op het feit dat Jacobus gelijk heeft. Maar dat moet niet zo zijn. Geef dat ze ook dat hooglied leren spellen. Heere, wij bidden u voor allen die vreugdevolle dingen mogen meebeleven. We denken ook in het bijzonder aan dominee Christ en aan zijn vrouw. En die ook in de komende week het feit hopen te gedenken dat ze 25 jaar in de echt verbonden zijn. Wilt u hen nabij zijn? Wilt u hen een goede, een feestelijke week schenken en wilt u geven? O Heere, dat ze nog lange tijd voor elkander als bruid en bruidegom bewaard en gespaard mogen worden. Met hun kinderen al de hunnen. Heere, zo leggen wij heel deze aardbol bij u neer, met alle leed die daarin is. Met al die woorden van mensen, miljarden en miljarden door de eeuwen heen die gesproken zijn, die geschreven zijn, die gezegd worden. Heere, doe genadig verzoening over al onze zonden. Eenmaal en andermaal en eeuwig. Wees met alle die in hoogheid gezeten zijn. De politici, ver weg, dichtbij, landelijk, maar ook plaatselijk. Schenk wijsheid en kracht en tact en inzicht. Schenk geestelijk leven, opdat ze het natuurlijke zo geestelijk mogelijk mogen behandelen en het geestelijke zo natuurlijk mogelijk. Wees met allen die staan in de taak van opvoeding en onderwijs. Schenk hen een goede rustperiode ook in deze vakantietijd. Wees met hen die weggaan in de komende weken. Wilt u hen bewaren op de wegen en weer in gezondheid doen terugkeren, uitgerust en toegerust. Heere, wees met ons volk en ons vaderland. Met onze vorstin en haar gezin. Met prinses Juliana en haar man. Die ook aan de avond van hun leven verkeren. Wilt u uw goedheid over hen doen schijnen. En wilt u uw zegen ook daar niet onthouden, Heere. Werk ook in de paleizen, in de harten van de groten en de vorsten. Zo leggen wij alles bij u neer, Heere. Pleitend op het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Puttend uit dat heerlijke lied. Ga zo met ons. En mocht deze nacht onze laatste worden, hier op aarde, trek ons dan door de doodsjordaan heen, tot in uw vaderhuis. Wij smeken u dat alles, uit genade alleen. Amen. Onze slotzang, gezang 193, gezang 193, de versen 2, 5 en 6. Gezang 193, de versen 2, 5 en 6. En we zingen dat staande. gaan wij dan nu van hier naar onze huizen, dragende, ontvangende en gelovende de zegen des Heren voor uzelf, voor de uwen en voor een ieder die de Heere God op uw weg brengt. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.